zuster. En mocht ik straks alleen broeder zeggen, dan bedoel ik daar ook onze zuster Marianne bij. Ik lees met u twee gedeelten uit Heilige Schrift. Allereerst Johannes 21, vers 15 tot en met 19. En vervolgens 1 Johannes 2, vers 12 tot en met 18. Johannes 21, vers 15 tot en met 19 en 1 Johannes 2, vanaf vers 12 tot en met 18. In Johannes 21, vanaf vers 15, lezen we dan: toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: bijt mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde alwaar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem: volg mij. Tot zover dit gedeelte uit het Johannes-evangelie, dan uit de eerste zendbrief, hoofdstuk 2, vanaf vers 12. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven, om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristussen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden waar we in dit openingswoord bij stil willen staan, vindt u allereerst in Johannes 21 en daarvan de drie opdrachten die de Heer Jezus geeft aan Simon Petrus, zoals we die vinden in vers 15 tot en met 17. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En dan in vers 17, wijd mijn schapen. En daarbij aansluitend uit 1 Johannes 2, vers 13 en 14. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. en gij hebt de boze overwonnen. Tot zover. Broeders en zuster, ik kan me voorstellen dat de tekstkeuze van vanmorgen op het eerste gezicht voor u toch wat vreemd overkomt. Johannes 21 bepreken we immers na Pasen. En toch resoneren de woorden van de heiland daar aan de oever van de zee van Tiberias ook nog door anno 2001. Ook in een zaal vol dominees. Vanmorgen worden wij net als Petrus ook bij onze naam genoemd. Nee, niet dominee die of die, maar gewoon bij onze roepnaam. Piet en Kee en Jan en Henk, heb je mij lief? En zo ja, werk in mijn wijngaard. Broeders, u weet, en ik kan daar vanmorgen niet verder op ingaan, dat de heiland in zijn eerste vraag aan Petrus dat heel bijzondere woord voor liefde gebruikt. Het woord agape. Petrus, heb je me zo lief? Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht. Heb je me lief? U hoort, ik gebruik nog de klassieke uitleg en dat doe ik ook heel wel bewust. Petrus, heb je me lief met die zuivere liefde waarbij je zelf erachter weg schuilt? Zonder daar zelf eer mee in te oogsten, heb je me lief? Petrus, ook als alles tegenloopt. Agape, liefde in de overtreffende trap. Wel nu, Petrus sprak zo graag in de overtreffende trap waar het over hemzelf ging. Hij kon zo tevreden zijn over zichzelf. Maar nu de heiland in de overtreffende trap spreekt, nu moet Petrus beschaamd het hoofd buigen. Nee, zijn antwoord bereidt bij lange na niet de hoogte van die liefdevolle vraag van de heiland. Ik houd van u. Het woord agape krijgt hij niet over zijn lippen. Hij komt niet verder dan dat zwakkere woord filio. En broeders, laten we maar eerlijk zijn. Veel verder dan ik houd van u komen wij immers in de regel niet. Hebben wij de zuivere agape immers niet verspeeld in het paradijs? Kunnen wij God werkelijk liefhebben vanuit een volmaakte, onbaatzuchtige liefde? Nee, immers. Zelfs in ons ambtelijk bezig zijn, kan het allemaal zo onder de maat zijn. En laten we daarom vanmorgen ook als dominees maar gewoon naast Petrus gaan zitten daar bij dat kolenvuur. En ook maar met hem beschaamd ons hoofd buigen. Broeders, zonder het omzien van de heiland naar ons onvolmaakte ambtsdragers zouden we allemaal vandaag ons ambt maar moeten neerleggen. Wat kan het ook onder dominees in geestelijk opzicht arme troef zijn. Maar, Gode zij dank, in de volheid der tijden is Christus Jezus afgedaald in onze armoede. Naar dat armzalige niveau waarin wij onszelf hebben gestort. Hier in Johannes 21 schittert dwars door de glorie en de triomf van de opgestane heiland toch nog zijn vernedering door. De tekenen van de spijkers en van de speer in zijn zij, de spijkers in zijn handen, het zit er nog. Hij draagt ze nog. De heiland, die vol macht en majesteit, dood en graf en hel achter zich liet, hij zet zich liefdevol naast een verloren zondaar. Christus, die recht heeft op onze zuivere en volmaakte liefde, hij sluit zich in zijn derde vraag aan Simon Petrus aan bij het niveau van Petrus. Niet meer, Petrus, heb jij mij lief met de volmaakte liefde? Met die agape? Maar Petrus, Houd je van me? Heb je mij lief ook al is dat gebrekkig en niet volmaakt? Broeders onderling, wat een afdaling van de liefdevolle Here. Wat een vernedering. Petrus, ik kom naast je zitten. Kom maar, en dan gaan we samen richten. Broeders, wat een bemoediging ook voor ons, als het ook in ons innerlijk zo'n strijd kan zijn dat we God niet lief hebben zoals we hem zouden moeten lief hebben. Wat kunnen we onszelf dan mishagen? Maar op zulke momenten sla maar Johannes 21 op. Christus die zelf één en al zuivere liefde is, in 1 Johannes 4 staat toch maar God is agape, die heiland. De tweede persoon van dat goddelijke wezen, hij daalde af naar dat armzalige niveau van de gevallen Petrus. Om onze onvolmaakte liefde te kunnen aanvullen met zijn zuivere liefde. Zodat hij in zijn kind, in zijn bruid, geen smet of rimpel meer ziet. Maar broeders, waar het mij in dit openingswoord vooral om te doen is, is de drievoudige opdracht die de Heer Jezus aan Simon Petrus geeft. In de eerste plaats, wijd mijn lammeren, vers 15. Een apostolische roeping aan iemand die van huis uit gewoon Petrus was, de zoon van Jona. Petrus, hij had op die machtige vraag, die hoge vraag van de heiland, slechts dat schoorvoetende antwoord gegeven. Hij ontweek de diepe inhoud ervan. Nou, dan krijgt hij na dat schoorvoetende antwoord van zijn kant van de heiland nu ook een schoorvoetende opdracht. Wijd mijn lammeren. Hij mag de lammetjes van Christus kudde wijden. Nee, niet de schapen. Die zijn bijvoorbeeld voor Johannes, de apostel der liefde. Petrus moet met de lammetjes genoegen nemen. Lammetjes hebben nog niet zoveel nodig. In geestelijk opzicht hebben de lammetjes van Christus kudde alleen nog maar melk nodig, de redelijke onvervalste melk. Nog niet de vaste spijs, die kunnen ze nog niet zo goed verdragen. Lammetjes, ze zijn nog onvolgroeid en ongerijp. Nou, Petrus mag ze de eerste beginselen bijbrengen. Hij mag lesgeven in de laagste klassen, zouden we kunnen zeggen. Ik weet het nog uit de beginjaren toen ik in het onderwijs werkte, nu zo'n 30 jaar geleden, dat het in het basisonderwijs, wat toen nog lager onderwijs, een beetje een eer was als je in de hogere klasse les mocht geven. Wel nu, dat mag Petrus nog niet doen. Nee, in deze eerste opdracht klinkt niets meer van die machtige woorden van eertijds door. Hij zei Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus, hij moet genoegen nemen met het nederige, het ootmoedige. Broeders, hoe is dat onder ons? Een beroep naar een gemeente waarvan iedereen zegt dat het daar toch wel wat armzalig en armetierig is. Niet de gemeente van naam, geen elitaire gemeente als die er nog zijn. Bovendien mag Petrus die lammetjes alleen maar wijden. Hij mag voedsel aandragen, de verdere zorg is voor iemand anders die meer verantwoordelijkheid aan kan. Broeders, reken dat ondanks alles het toch wat vernederend, toch wat beschamend was voor Petrus. In gedachten had hij zichzelf al de schapen zien hoeden en weiden. En nee, de lammetjes. Broeders, hoe kijken wij tegen de lammetjes van Christus kudde aan? Tegen die kleintjes in de genade. Tegen een gemeente die misschien niet bekend staat als een gemeente met veel doorgeleide kinderen Gods. Misschien uw gemeente wel. Bedenk dat de herder der schapen ook daarheen onderherder stuurt. Misschien juist wel daarheen. Is het daar juist niet het meest nodig. Bedenk dat een kudde zonder die frivole lammetjes ook niet compleet is. Lammetjes. Ze zijn nog niet zo bezadigd. Ze springen en huppelen nog. misschien in de ogen van allerlei volwassen schapen wel eens wat al te uitbundig. Petrus, kijk daar nou niet laatdunkend op neer, want lammetjes weiden is nog niet zo eenvoudig. Lammetjes zijn uiterst vindingrijk in het uitbreken. Bovendien luistert het heel nauw wat voor voedsel lammetjes aangereikt krijgen, goed uitgebalanceerd en heel evenwichtig. Zo is het in het geestelijk ook heel erg belangrijk dat de grondbeginselen van het evangelie op een evenwichtige wijze aan de kleintjes, de lammetjes, worden bijgebracht. En of dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met een alfa-cursus of iets dergelijks nou wel echt het geval is, ondanks het feit dat hij misschien zijn duizenden verslaat, is denk ik de vraag. Broeders, nogmaals, hoe kijken wij aan tegen de lammetjes? Hier Jezus noemt ze mijn lammeren. En als ik dan een sprong maak naar de zendbrief van diezelfde apostel, dan worden ze daar genoemd kinderen, vers 13, 1 Johannes 2. Het zijn degenen die nog in de laatste klasse zitten op de leerschool van de Heilige Geest, die het ABC van het geloof nog moeten spellen, die het ook nog met de vinger moeten bijwijzen. Maar zoals lammetjes bij de kudde horen, horen kinderen ook bij het gezin. Ik zei zojuist dat een kudde zonder die frivole lammetjes wat mist, en zo mist een gezin zonder kinderen ten diepste ook wat. En ook een christelijke gemeente zonder de kleintjes in de genade. Zij bezitten namelijk iets wat heel specifiek voor hen geldt. Ze kunnen nog zo heerlijk spontaan zijn, vooral als ze nog volop leven in hun eerste liefde. Dan denken ze dat ze altijd op de toppen van het geloof zullen blijven lopen, terwijl ze ten diepste nog amper alleen kunnen lopen. En wat is nog meer zo heel specifiek voor kinderen in de genade? Ze weten het van zo nabij nog, dat het allemaal anders werd in hun leven. Dat hun geweten hen ging beschuldigen. Dat ze hun zonde en verlorenheid buiten de Heer Jezus omleerden kennen. En dat ze uitgedreven werden naar Christus Jezus toe. En ze weten het nog zo goed dat ze daar terecht kwamen. Aan de voeten van de heiland. Toen vluchtte ik tot Jezus. Broeders, in gedachten zien we ze gaan. De eeuwen door. Duizenden. Tienduizenden. Nexien en noemt u ze maar op. En daar. Aan de voet van het kruis. Raakt dus hun zondepak kwijt. Die wonderlijke ruil. Waarover we nooit uitgedacht raken. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef mij. Dat zondepak, dat oude, die plunje, die vodden. En kijk eens wat ik heb, het kleed van mijn gerechtigheid. En kijk eens wat ik nog meer heb, een spons gedrinkt in mijn bloed. En geef heel die zondecatalogus, die lijst, die tegen je getuigt, hoop maar. En ik wis het allemaal uit. Ik zet als het ware er een bloedrood kruis door, voldaan. In bloedrode letters. Broeders, dat is het bijzondere van kinderen in de genade. Dat ze weten van de vergeving van hun zonden. En dat ze weten dat Christus alleen hun gerechtigheid is. Ervaren die kinderen dat altijd zo sterk wel mee? In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, maar denkt iemand, wacht even. Dat gaat zomaar niet. De vergeving is toch een hoge trap in de genade. Meer iets voor de vaders in het geloof. Broeders, zo staat het hier in ieder geval niet. Nee, de vergeving der zonden hoort ook bij het kindschap. Dat weet ik uit vers 12. In vers 12 van 1 Johannes 2 schrijft de apostel over kinderkunst. En al lezend, en de eerste keer toen ik dat las, dacht ik dat ook, dan zijn we geneigd te denken dat met die kinderkens uit vers 12 hetzelfde bedoeld wordt als met de kinderen uit vers 13. En toch is dat niet zo. Als Johannes het in zijn zendbrieven heeft over de kinderkunst, de technia, dan bedoelt hij daar heel de gemeente mee, ja, uiteraard de wedergeboren gemeenteleden. Degene die weten van de aanneming tot kinderen Gods. Die weten dat ze getrokken werden vanuit het huisgezin van de vader der leugenen, misschien wel als een vuurbrand uit het vuur en overgezet werden in het huisgezin van de vader der lichten. En broeders, wat doet de apostel dan? Dan deelt hij in vers 13 en 14 die technia, die wedergeboren kinderen van de gemeente in drie groepen. In de groep van de kinderen, hoort u het, de Statenvertaling brengt ook een nuanceverschil aan in de vertaling. Kinderen, paidia. En vervolgens jongelingen. En dan vaders. En als hij in vers 12 dan zegt dat de kinderkunst, de wedergeboren gemeenteleden, de zonden vergeven zijn, dat betekent dat ook geldt voor de paidia, de kinderen, die kleintjes. Dat ook zij mogen weten dat hun zonden vergeven zijn. Broeders, daar begint de Heere immers mee. Eerst moet immers dat zondepak wat scheiding maakt tussen de Heere en tussen ons worden opgeruimd. Rael zegt zo treffend, de dag waarop u voor het eerst tot Christus vlucht worden, al uw zonden weggedaan. En schrijft hij dan de dag waarop de jongste zoon terugkeerde naar het huis van zijn vader. Werd hem zijn oude plunje uitgetrokken. En werd hem het beste kleed aangedaan. En de dag waarop Zacchaeus Jezus ontving in zijn huis. En ja, toen hoorde hij ook die vertroostende woorden. Heden is dit huis zaligheid geschied. En broeders, dan kan het heus wel eens zo zijn dat we ons dat allemaal niet zo snel durven toe-eigenen, die kleintjes. Maar van Gods kant zijn de zonden dan weggewassen. En broeders, daarom is het goed om in onze prediking maar veel op het Lam Gods te wijzen. Op zijn bloed dat hij gestort heeft, dat reinigt van alle zonden. Op de levende op de fontein van levend water die hij geopend heeft. En die ook nog steeds anno 2001 overvloeit. En ook op het kleed der gerechtigheid dat hij geweven heeft. Op de weg die hij gebaand heeft met zijn eigen bloed, waarover zelfs de aller slechtste zondaar komen mag. Om tot hem de toevlucht te nemen. Nee, ik lees nergens in de schrift dat iemand op de schaapskooi geklopt of gehamerd heeft en hem of haar de toegang werd ontzegd. Broeders, eerlijk gezegd bedenk ik u daar ook niet van, want de jaren door, het is al de 17e Haamstedenconferentie, hebben we elkaar toch in dat opzicht wel leren kennen. Maar laten we toch vooral een ruim aanbod van genade breken. Een rijke Christus. Voor een arme zondaar. Die twee dingen horen immers bij elkaar. Maar nog even over die lammetjes, die kinderen in de genade. Als het goed is, leven ze rijk uit de schuldvergeving. En mogen ze veel zien op het kruis van Christus, waar uiteindelijk hun zonden zijn weggewassen. Waar hij voor hen betaald heeft. Waar hij in hun plaats wilde staan. Broeders, om het even theologisch of dogmatisch te zeggen, het geloofsleven van de kinderen in de genade, die kleintjes cirkelt vooral rond de rechtvaardiging, rond de vergeving van hun zonden. Ik denk dat wij wel eens geneigd zijn, en ik reken mezelf daar ook bij, te denken dat die kleintjes nog zo weinig bezitten. Gemeenteleden zeggen het soms ook zo snel en dan denken we dat soms ook zo makkelijk. Als ze zeggen, ik ben nog maar een kleintje van Christus kudde. Maar of ze altijd ten diepste beseffen wat dat inhoudt, is de vraag. Want een lammetje van Christus kudde zijn is niet niks. Wat is er immers belangrijker, uiteindelijk, dan de vergeving der zonden? Spurgeon noemt het ergens de uitnemendste zegen van de gelovigen. Broeders, we leven in een tijd, en u zult dat ook wel herkennen, waarin velen al heel snel denken een lammetje van Christus kudde te zijn. Goed om in het pastoraat dan ook door te vragen. En de kans dat wanneer u de schuldvergeving ter sprake brengt en het accent legt op dat er toch maar staat mijn lammeren, dat dan de gesprekstrein spontaan stilstaat, ja, dat moet u dan toch riskeren. Broeders, laten we in de prediking in deze toch ook ontdekken en ook separerend zijn. Broeders, bovendien wordt er van de lammetjes die Petrus mag wijden in de Johannesbrief nog meer gezegd. Vers 13. Ze hebben de Vader gekend. Nee, niet alleen de Heer Jezus en zijn verzoeningswerk, maar ook de Vader. Nee, Petrus en ook wij hoeven het niet als een vernederende opdracht te zien als de Heere, de grote opperherder, ons uitstuurt naar die kleine lammetjes van zijn kudde, om die te weiden en te hoeden. Zij kennen de Zoon en de Vader. Nee, niet zo goed nog als de jongelingen en de vaders in het geloof. Des te rijker de opdracht aan Petrus en aan ons om hen de Zoon en de Vader nog meer en rijker te doen kennen. Maar in welk opzicht kennen die kinderen, die kleintjes in de genade, de Vader dan vooral? Vanuit de aanneming tot kinderen. Een aangenomen kind, een geadopteerd kind, ik heb dat nog niet zo heel lang geleden in onze gemeente Schoonhoven weer meegemaakt, toen daar zo'n klein Chinees meisje werd geadopteerd. Nou, binnen een enkele dag kende dat heel kleine meisje die ouders precies. Er was herkenning en het kind ging van die ouders houden. Zo ook in het geestelijke. Broeders, nogmaals, Petrus hoeft die eerste opdracht niet als gering af te doen of minder waarde. Ik zou vanmorgen nog veel meer kenmerken van die kleintjes in de genade kunnen noemen. Kleine kinderen, u weet dat, vooral die kleine ventjes, wat kunnen ze opscheppen over hun vader, die zo sterk is en zoveel kan en zoveel weet. En wat kunnen ze blindelings op hem vertrouwen. En wat zegt Maria dan, mijn ziel, haar groot de Heer. Broeders, nogmaals, Petrus krijgt ook in zijn eerste opdracht toch een machtige opdracht. Maar er is meer. Want een lam moet een schaap worden. Zo ook in het geestelijke. Paulus schrijft aan de Efeziërs op dat wij niet meer kinderen zouden zijn. En dan volgt er een hele tussenzin. Maar alleszins, zegt hij dan, zouden opwassen in hem, Christus Jezus. Velen zijn vandaag de dag heel snel tevreden met een heel klein beetje. Doet men denken aan het volk Israël, zo op de drempel van het beloofde land en die machtige druiventrossen uit het dal Eskol. Ze dachten dat dat alles was. Maar eigenlijk heel jammer om in een land groeiende van melk en honing iedere dag alleen maar druiven te eten. En daarom krijgt Petrus aan de zee van Tiberias nog een tweede opdracht. Hij moet niet alleen oog hebben voor de kleintjes in de genade, nee, hij moet ook de schapen hoeden. De sprong van lammetje naar schaap is wel een heel grote sprong. Johannes maakt in zijn zendbrief een kleinere sprong. Daar gaat hij van de kinderen eerst naar de jongelingen, voor hij bij de vaders uitkomt. Maar, en dat was voor mijzelf een hele ontdekking, toen ik bezig was met Johannes 21 en ook het tekstkritisch apparaat bekeek, toen ontdekte ik dat in heel veel oude Bijbelhandschriften allerlei belangrijke tekstvarianten er toch onderscheid was tussen die tweede opdracht aan Petrus en de derde opdracht. In zijn derde opdracht zegt Jezus volgens allerlei belangrijke tekstvarianten dat hij de probata moet wijden. En In die tweede opdracht staat er één piepklein lettertje extra. Probatia. En ik denk dat dat kleine lettertje er niet zomaar staat. Want probatia, dat is precies het tussensoort tussen de kleine lammetjes en de volgroeide volwassen schapen. Ik weet niet of we daar in het Nederlands wel een woord voor hebben. In de runderwereld zou ik dat wel weten, maar of dat voor de schapenwereld ook geldt, ik weet het niet. In ieder geval krijgt Petrus bij zijn tweede opdracht een stukje meer verantwoordelijkheid. Eerst alleen die kleine lammetjes, maar nu ook de grotere lammeren, die nog net geen volwassen schapen zijn. En hij hoeft ze niet alleen te weiden, voedsel aan te dragen, nee, hij mag ze ook hoeden. En het woord in de grondtekst voor hoeden, ja, daar zit ook het woord herder in. Hij mag als het ware die grotere lammeren helemaal verzorgen. Hij mag over hen herderen. Als een goede onderherder over de kudde van de opperherder. Broeders, de grotere lammeren die Petrus volgens die tweede opdracht mag hoeden, kunnen we in geestelijk opzicht vergelijken met de jongelingen uit 1 Johannes 2. Jongelingen, geen kinderen meer. Maar ook nog geen vaders in Christus, een beetje ertussenin. Nee, jongelingen hoeven niet meer met melk gevoed te worden, die kunnen veel meer verdragen. Zij mochten immers groeien in de genade. Jongelingen, u weet dat in het natuurlijke leven zijn sterk, jongelui rond hun 18e, 20e, 25e, ze kunnen bergen verzetten en eten als een dijkwerker, werken als een paard en noemt u maar op, ze hebben kracht als een jonge arend. Zo kunnen jongelingen in geestelijk opzicht ook veel aan. Ze worden onder de prediking niet steeds afgeleid met hun gedachten. Nee, ze kunnen zich concentreren op het woord en ze willen er meer en meer en meer van nemen. Ze krijgen ook meer onderscheidingsvermogen om de geesten te onderscheiden of ze uit God zijn of uit Satan. Wat zegt de Bijbel dan van deze jongelingen? Gij hebt de boze overwonnen. Of, om het weer even theologisch te zeggen, de lammetjes, die wisten vooral van de rechtvaardiging af in hun leven. Wel nu, de jongelingen weten vooral af van de heiliging. Meer en meer mogen ze met vallen en opstaan die weg gaan. Ze hebben onder de kruisbanier van koning Jezus met zijn merken veldteken leren strijden tegen de boze en zijn ganse rij, tegen de wereld, hun eigen boze vlees. Broeders, we leven in een tijd, en u zult dat ook wel herkennen, dat velen heel graag inzetten in het stadium van de jongelingen, met het heilig leven, stilletjes denken tot het op het eind dan allemaal wel goed komt. Toch moeten we eerst kinderen worden, wedergeboren kinderen. Zonder ingeënt te zijn in de levende wijnstok Christus dragen we nooit vruchten. Onze vrucht is immers altijd weer uit hem gevonden. En wat zie je dan bij de jongelingen? Ze bloeien vooral, maar je ziet ook kleine vruchtjes. Nee, nog niet zo groot of zo zwaar, maar wel veelbelovend. Ze hebben de boze overwonnen. Nee, niet dankzij eigen kracht, maar dankzij hem die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Bovendien is immers de Heer Jezus niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Als hij de jongelingen in, vaak heel sterk. In eigen kracht overwinnen ze de boze nooit. Het is de Heer, die hen ook geestelijk met kracht omgort en met hem springen ze over muren. Broeders, ik denk dat u het ook wel merkt, maar er is in onze tijd veel, ja heel veel vraag naar preken over heiliging. Soms ook allerlei zacht en minder zachte drang. als het maar praktisch is. Als u er op maandag en dinsdag maar iets mee kunt op de werkplek en zo. Als dat de roep is van jongelingen in de genade, is het een goede roep. Uit liefde tot hun heiland willen ze graag helemaal voor hun koning leven. Als het maar niet een roep is van mensen die nog niets van de genade kennen. Die heimelijk proberen via de weg der goede werken zalig te worden. Om van elders in te klimmen, want dan spannen we het paard achter de wagen. En zijn we weer terug bij af, bij Rome. Die de goede werken plaats in het stuk van de verlossing. Terwijl ze horen in het stuk van de dankbaarheid. De heiliging van het leven. Broeders, de derde opdracht die Petrus aan de oever van het meer krijgt, luidt dat hij de schapen, de volgroeide, de volwassen schapen moet weiden. De hoogste opdracht. Petrus, die diep gevallen discipel, hij wordt helemaal gerehabiliteerd. Hij krijgt de zorg over heel Christus kudde. Die kleintjes in de genade. Ook de meer gevorderden. En ook de nog meer gevorderden. Over de kinderen, de jongelingen en de vaders in het geloof. Broeders, wat kinderen en jongelingen in het geloof zijn, hebben we gezien. Maar wat zijn dan vaders in het geloof? We kunnen ook zeggen moeders in Christus. Zij mochten door Gods genade meer groeien in de genade dan de kinderen en de jongelingen. O zeker, ze blijven leerling. Het wordt hier op aarde nooit volmaakt. En zeker niet in eigen oog. In eigen oog worden ze eerder steeds onvolmaakte. Wat een strijd, ook voor de vader. Bovendien, hier op aarde voelen ze zich vreemdelingen, omdat ze ten diepste hier hun thuis niet hebben. Hun thuis ligt immers hierboven in het hemels vaderhuis met de vele woningen. In het natuurlijke leven word je pas vader als je eerst kind geweest bent en dan jongeling. In het geestelijke leven liggen die leeftijden soms heel erg door elkaar. Dat betekent dat geestelijke kinderen niet altijd jong zijn. En dat geestelijke vaders en moeders niet altijd ouder zijn. Het komt voor jongeren die al op heel jonge leeftijd iets van vader of moeder in Christus hebben. En het komt ook voor, misschien nog wel meer, dat ouderen in geestelijk opzicht nog kinderen zijn. Nog zonder vruchten, nog niet vet en groen, terwijl ze volop vruchten zouden moeten dragen, maar toch nog niet, om te verkondigen dat de Heere recht is. Ook moeten we bij vaders niet automatisch denken aan ouderlingen of ambtsdragers. Ook niet automatisch aan dominees. Er zijn vaders die helemaal niet in een ambt zitten. Aan de andere kant zijn er ook vaders die niet ambtsdrager zijn. En er zijn ook ambtsdragers die geen vader zijn. U komt ze in consistories misschien ook wel eens tegen die door hun gebed al te kennen geven dat ze eigenlijk nog pas in de kinderschoenen staan of anderen. Maar broeders, hoe staat het onder ons met het vaderschap? Het geestelijk vaderschap. Hoe moeten wij, de vaders en moeders in Christus, in onze gemeente leiden in de grazige weide van het woord, als ze ons in geestelijk opzicht ver vooruit zijn? Een docent die veel minder weet dan zijn leerlingen, kan beter in wat lagere klassen gaan lesgeven. En daarom is het vooral voor ons als voorgangers zo uitermate belangrijk, dat we vaders zijn in Christus. En wanneer is iemand dan een vader in Christus? Laat ik een paar dingen mogen noemen. Geestelijke vaders bezitten geestelijke kennis. geestelijk onderscheidingsvermogen en geestelijke rijpheid. Als het gros hoera roept over een preek of een meditatie of wat dan ook, dan betekent dat niet automatisch dat vaders dat ook altijd naroepen. En soms als het gros ach en wee roept, dan kan een vader inwendig wel eens verheugd zijn. Aan de andere kant luistert een geestelijke vader ook wel eens voor een ander. Nee, kinderen en jongelingen in de genade hebben genoeg aan zichzelf. Die komen aan een andere nog niet toe. Maar een vader of moeder in Christus mag ook onder de prediking wel eens luisteren voor een ander. Voor die of die die hem of haar zo op het hart gebonden is. Hoe goede preek bij hem of haar zal overkomen. En dan mag er ook wel eens gebeden worden, Heere. Kom met uw geest ook bij haar, bij hem, daarin mee. Nee, broeders, een vader in de genade wordt niet door iedere nieuwe of modieuze windvlaag van leer meegezogen of ontworteld en omgewaaid. Die heeft zijn wortel stevig mogen uitslaan in Christus Jezus, de rotssteen en zijn woord. En waar ik ook aan denk is het gevoel. Je hoort het in onze postmoderne tijd zo vaak. Dat je een goed gevoel over de preek moet hebben, dan is een preek goed. Wat is echter het kenmerk van vaders en moeders in de genade? Als ze eens even niets voelen, dat ze niet direct overstuur zijn, want het draait bij hen echt allemaal niet om het gevoel. Nee, ze weten dat het hierboven het vast ligt, ankervast. En daar mogen ze in rusten. En die momenten dat het gevoel er misschien dan eens wat minder is, dan mogen ze nog van zweven. Hierboven, daar ligt het vast. Broeders, mag ik nog een paar kenmerken noemen van die vaders in Christus. In het natuurlijk leven heeft een vader kinderen. Dat geldt ook voor geestelijke vaders en moeders. Ze hebben geestelijke kinderen. Hebt u die? Hebben wij door onze prediking, onze levenswandel, onze goede werken, onze naaste gesticht en voor Christus gewonnen? Dat is toch de bedoeling volgens de catechismus. Broeders, nog even 1 Johannes 2. Daar wordt van de vaders gekend dat ze hem gekend hebben die van de beginnen is. Daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. De tweede persoon van het goddelijke wezen van wie de apostel in het evangelie zegt dat hij in den beginnen bij God was. Vader der eeuwigheid. De vaders kennen hem. Ze bekennen zijn Christus. En net als de apostel Paulus willen ze steeds weer horen van en spreken over Christus Jezus en die gekruisigd. En een preek zonder dat hij geschitterd heeft doet hen pijn. Ze willen niets liever dan dat het kruis van Christus steeds weer hoog wordt neergezet. En dat hij schittert en het andere wegvalt. En dan zie je ze soms tijdens zulke momenten in een prediking op het puntje van hun bank of hun stoel zitten. En dan merk je, er is afname, ze drinken als het ware de woorden in. U kent ze ongetwijfeld in uw gemeente. En wat kan het voor ons een bemoediging zijn? De vaders hebben hem gekend die van den beginnen is. Broeders, die vaders in Christus mogen bij tijden en ogenblikken even over de tijd heen blikken in de eeuwigheid. Mogen ze iets zicht hebben in dat verlossingsplan dat toen gereed kwam over Heere Christus, die toen al zei, Vader, ik ga naar dat verloren paradijs, die verloren wereld, die zondaren, zo diep, diep gevallen. In de rol des boeks is in het van mij geschreven. Broeders, Petrus werd door die drie opdrachten die hij van de heiland ontving, volledig gerehabiliteerd in zijn apostolisch ambt. Een machtige roeping voor een onnutte dienstknecht. En nu wij, want Petrus opdracht, kunnen wij niet naast ons neerleggen. Wij hebben ook de zorg voor heel de kudde. Het is niet onze kudde, maar het is Christus kudde. We hebben de zorg voor die kleintjes in de genade. Voor de meer gevorderden en de nog meer gevorderden. Er zijn tijden geweest waarin vooral de geestelijke vaders en de moeders in de prediking alle aandacht kregen. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin een brede kring alle accent schijnt te moeten vallen op de kleintjes in de genade. Het moet allemaal zo eenvoudig mogelijk, hapklare brokken, het liefst vermengd met heel veel melk. Maar broeders, laten we in iedere preek oog hebben voor alle drie de groepen. Sterke jongelingen en vaders, die de hele dag moeten werken. Ze hebben te weinig aan een bord pap of een flesje olvariet. Dat geldt ook voor geestelijke jongelingen en vaders. Broeders, aan de ene kant zal in onze preek iedere keer iets moeten zitten waardoor vooral de kleintjes aan hun trekken komen. Niet te moeilijk verteerbaar. Aan de andere kant zullen we moeten bedenken dat de jongelingen en de vaders in Christus meer nodig hebben. En daarom zullen we in iedere preek ook dieper hebben af te steken. En dan hoeven we echt geen slecht geweten te hebben als de kleintjes direct gaan roepen dat het allemaal te moeilijk en te dik en te dat is. Mijn broeders, aan de andere kant zullen de meer gevorderden er ook rekening moeten houden dat de kleintjes niet evenveel aan kunnen dan zij zelf. Bovendien, broeders, bedenk dat die kleine lammetjes niet altijd lammetjes kunnen blijven. Het is onze dure roeping hen zo te weiden in de grazige weide van het woord dat ze ontvangen. Wat ze nodig hebben voor hun geestelijke groei. Het is niet de bedoeling dat het allemaal maar 30 fout blijft. De rechtvaardige zal Christen lijkt, zoals ik bij Thomas Watson, in één ding op een krokodil, hij is nooit uitgegroeid. De schrift roept ons op te komen tot de volle grootte van een volkomen man in de Heer Jezus Christus. En dan zal Christus Jezus in ons leven steeds meer gestalte krijgen, dan zal hij steeds meer gaan schitteren ten koste van ons eigen ik, om van daaruit zelf wegschuiven, achter de boodschap die we van Gods wegen hebben uit te dragen, steeds rijker te mogen uitdelen en te zaaien van de menige genade Gods. Broeders, hoe zouden wij als voorgangers voor geestelijke groei kunnen zorgen als we zelf zo onder de maat leven? En daarom laten we ons eigen geestelijk leven toch niet verwaarlozen. We zullen zelf nooit een vader in Christus worden als we de hele week in de gemeente van Hof naar haar vliegen, hoeveel eer we er misschien mee inoogsten op korte termijn. Studie van de schrift, meditatie, het gebedsleven, wij vooral hebben het nodig. Wij hoeven echt niet voor 10 uur 's morgens op de koffie te zitten bij onze gemeenteleden. Hoe meer geestelijk voedsel we zelf mogen ontvangen, hoe meer we zullen mogen uitdelen. En hoe meer voedsel de gemeente zal mogen ontvangen. Broeders, in Handelingen 20 klinkt het uit de mond van de heiden apostel Paulus. En we zouden het ons kunnen voorstellen dat hij maar druk bezig was met vliegen van de ene plek naar de andere. Want het evangelie moet de grenzen der aarde bereiken. Maar, schrijft hij, zo heeft dan, ach, op uzelf. Dat noemt hij het eerst. En op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden. Broeders, we moeten afronden. En als ik broeders zeg, dan zeg ik dat inclusief mezelf. Tot welke groep behoren we? Behoren we tot de groep van de kinderen? Van de jongelingen of van de vaders in Christus. Of misschien tot geen van drieën. Ik denk aan Judas, die zichzelf uitgaf voor een discipel van Jezus en het niet was. Ook dat is mogelijk, maar het is wel een ontzettende mogelijkheid. De mogelijkheid van buitenstaande te zijn, zullen wij in onze prediking nooit mogen overslaan. Broeders, het is niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden, al zijn ze 100 maal gedoopt, genade kent. En het is ook niet vanzelfsprekend dat voorgangers genade kent. Misschien zegt u, het bent slechts een land of een jongeling. Mogen de God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het Nieuwe Testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, ons dan maar volmaken in alle goed werk. Zodat de woorden uit onze tekst zijn uitermate belangrijke woorden. Johannes schrijft: ik schrijf u en ik heb u geschreven. Hij is ouder geworden en hij heeft al verschillende malen diezelfde boodschap de gemeente voorgehouden en hij wordt niet moe om het opnieuw te schrijven. Het moet gehoord worden, want het is de laatste uren, vers 18. De voetstappen van de komende Christus worden meer en meer gehoord. Mogen ons dat maar bemoedigen om hen die nog onbekeerd voortleven te dwingen om in te gaan. Broeders, zo kwam de Heiland vanmorgen ook naast ons zitten vanuit zijn woord, om ons als het ware opnieuw erop uit te sturen. Maar hij geeft er wel een belofte bij. De belofte uit Daniël 12, dat de getrouwe leraars eenmaal zullen blinken als de glans van het uitspansel, ja. Dat degene die er veel rechtvaardigen zullen blinken gelijk de sterren, eeuwig en altijd, niet vanwege ons, maar vanwege de genade van de zonne der gerechtigheid, die glans we dan eeuwig mogen uitstralen. Amen. Broeders, zingen wij Psalm 52, vers 6 en 7. 52, vers 6 en 7. Maar ik zal als olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Ik zal in eer en Gods vrucht bloeien. God is mijn steun. En rots 6 en 7 van Psalm 52.
Thank you.
Broeders, laat ons danken en tevens een zegen vragen over de man. Getrouwe genadige heren in de hemel, mogen we u danken voor uw evangelie en voor wie u bent. Voor uw genadige afdaling naar een wereld verloren in zonde en schuld. Heren, wij moeten het u belijden. Onze geestelijke armoede zo vaak. Ook in ons ambtelijk bezig zijn. Wat kan het allemaal onder de maat zijn? Heren, heb dank dat u uiteindelijk bij die derde vraag afdaalde naar het houden van het liefhebben, zij het dan ook onvolmaakt. Heren, alleen daardoor is er immers mogelijkheid om zalig te worden. Heren, heb dank dat u bloed gegeven hebt om ons te wassen en te reinigen van al dat onrein en zo rein te zijn voor u. Heer, als ook vanmorgen die machtige opdracht naar ons toe kwam. Heel de kudde, klein, neergevorderde. En ook de vaders en moeders in Christus. Ach, Heer, bemoedig ons vanuit dit woord om weer de kudde, de graven, te leiden. In die machtige weide van uw evangelie. Heer, en geef dat we het zo mogen doen. Dat een ieder aan zijn trekken komt. Geef daarin ook de bekwaamheid van u de Heere. Heere, wie zijn wij? Dan wilt u, die getrouw bent, het dan maar doen. Heere, en we bidden u. Geef ook dat wij in ons ambtelijk bezig zijn. Niet tevreden zijn met een klein beetje genade. Heere, maar dat er ook onder ons het toenemen mag zijn in de genade. Ja, Heere, de rechtvaardige, die zal immers groeien als een palmboom, hoe de verdrukkingen er ook kunnen zijn. Wat kunnen er ook een verdrukkingen zijn in gemeenten en pastorieën, in persoonlijk leven, u weet alle dingen, ziekten. Ach, Heere, bedenk van u. We bidden ook voor onze broeder, die eigenlijk deze opening had zullen verzorgen. We danken u dat u hem weer zoveel kracht hebt gegeven. We hebben het uit zijn eigen mond gehoord, zojuist, dat hij zijn werk in de gemeente weer mag hervatten. Uw naam zij geprezen en stel hem tot grote zegen. En dat bidden we voor heel de stuurgroep, Heer, voor ons allen. Geef dat we op deze conferentie bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. En wij danken u. Voor deze vriendenkring, voor dit kleine stukje samen op weg, Heere, en geef maar dat er een stuk gemeenschap der heiligen mag zijn. Zo, over de kerkmuren heen, herkenning, ook bemoediging naar elkaar. Heere, wij bidden u, geef u zegen over de maaltijd. Heb dank dat u de tafel ook deze dag wilt kronen met het goede van uw hand. Voor ons geduld. Neem onze dank aan. Vergeef wat niet goed was om Christus Jezus weer alleen uit genade. Amen. Broeders, deze maken. U wordt om 12:30 verwacht.